Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
The ladies not for turning.
If you want to go out now. But if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Mijn naam is Conor Clerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Dag Lia.
Hallo Conor.
Ja, deze week staat qua nieuws in het VK volledig in het teken van de wonderlijke verschuivingen in het kabinet van Rishi Sunak. Een zogeheten cabinet reshuffle. Dat is een typisch Brits politiek fenomeen. Wil ik het je straks uitgebreid met je over hebben. Maar ik denk dat we er niet aan ontkomen om het eerst over de poppetjes te hebben. Want begin deze week wist ik eigenlijk vrij zeker dat we het vandaag zouden hebben over het ontslag van Suella Braverman. En toen gebeurde dit.
By car coming up number 10. Downing Street, I should say. Not quite sure who this might be. If somebody's sacked, then of course they don't come up Downing Street. That's done in private. That's the security detail just opening the door for...
David Cameron!
What?
I was not expecting that.
Okay.
I'm a bit tired, but I don't think I've had a funny turn. But let me just tell you what's just happened. David Cameron has just walked up the street and gone into 10 Downing Street.
Ja, als de verslaggevers van zowel de Sky als de BBC een beetje van slag zijn, Lia, dan weet je hoe onverwacht dit moment was. Hè? Het leukste vind ik als je heel goed luistert, dat was me eerst niet opgevallen. Maar bij Sky, je hoort natuurlijk in de studio dat ze er heel erg van schrikken.
Ja.
Maar op de grond daar, een van die verslaggevers, die zegt heel zachtjes, what the hell? Op het moment dat die deur open gaat.
Oh, dat hoorde ik niet. Ja. Maar het was wel een... WTF-moment, inderdaad.
Nou, inderdaad.
Oké, of WTH dan.
Ja, David Cameron.
Zo onverwacht. En dat denk je vaak, en dat is ook altijd het verhaal... Downing Street lekt als een zeef. Weet je, er is geen geheim dat daar bewaard kan worden. Dus altijd wel iemand die het aan de pers lekt. Nou, helemaal niet dus. Ik bedoel, niemand wist hiervan. David Cameron, vier premiers geleden, vijf premiers geleden, zes premiers geleden. Terug is hij weer. Ja, heel erg onverwacht.
Ja, echt
heel
wonderlijk. Ja, vier premiers geleden inderdaad. Premier tussen 2010 en 2016. Hij was natuurlijk architect van het Brexit-referendum. Ook van de austerity-maatregelen. Die bezuinigingen op zo ongeveer alles van sociaal belang na de financiële crisis. Die toch wel aan grondslag liggen van een heleboel problemen in het VK die wij hier wekelijks bespreken. Maar hij komt terug naar de politiek en wel als minister van Buitenlandse Zaken. En ik denk, Lia, als je hierop had ingezet bij de boekies, dat je echt krankzinnig rijk was geworden.
Ik denk het ook, dat zeg je nou, te laat.
Ja,
maar weet
jammer,
je wat ik ook zo merkwaardig vind? Niet alleen de man zelf, maar ook de manier van benoeming. Het deed mij echt denken aan Blackadder, weet je wel? Die serie, die komische serie. Weet je wel, met Rowan Atkinson, hè, Mr. Bean. Want het hoort niet thuis in een democratie in de 21ste eeuw, eerlijk gezegd. Een mooie opsomming las ik en die luidde dat... Kijk, David Cameron is geen Kamerlid, hè, dus hij moest voorgesteld worden aan de koning. Waarbij je dus de situatie hebt waarbij je een staatshoofd niet gekozen, want dus koning Charles... vraagt, en als premier, een premier Sunak, ook niet gekozen door de kiezers... een plaatje te geven in de House of Lords, de Senaat... die helemaal ongekozen is aan een man, in dit geval minister Cameron... die ook niet gekozen is. Cameron wordt lord, weet je, maar want hij is geen politicus meer.
Ja.
En omdat hij toch een rol wil spelen in de regering, moet hij of... in de Senaat of in de House of Commons, het Lagerhuis. Dus gaat dan nu, omdat hij geen politicus is, parlementslid is... gaat hij dus nu de Senaat in.
Ja.
Ik bedoel, moeder der democratie, iemand?
Ja, ze hebben hem maar tot baron geslagen, geloof ik, hè?
Ja, maar de titels en zo, daar moeten we nog achter. Maar binnen minuten was dat besloten en was Charles ingelicht. Dit gaat er gebeuren. Ja. We zoeken een plek in de politiek voor deze man. Kan alleen naar de House of Lords, de Eerste Kamer, de Senaat. Daarvoor heb je een lordstitel nodig. Had je er nog één liggen? En dan is het aan Cameron om te besluiten hoe hij zich gaat noemen. Baron van dit tot dat. Ja, kan.
Ja. Laat ik met een misschien voor de hand liggende, maar toch wel belangrijke vraag beginnen. Waarom is David Cameron de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken?
Waarom de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken? Ik aarzel tussen twee dingen. Aan de ene kant vind ik het heel erg verrassend. En we hebben het wel eens gehad over Rishi Sunak. En weet je hoe die eigenlijk geen lef heeft.
Ja.
En daarom ook Suella Braverman zo lang heeft laten zitten op Binnenlandse Zaken. Daar is moed voor nodig om haar te ontslaan. Want je haalt echt de wraak van de rechtse vleugel op je nek. Nou, dat lef, daaraan zou het Sunak ontbreken. En nu komt hij echt met een hele verrassende en stevige beslissing om ook niet onbesproken David Cameron uit het niets op een van de grote ministersposten in het Verenigd Koninkrijk te zetten.
Ja.
Van de andere kant vind ik het eigenlijk ook een beetje, wat zal ik zeggen, het doet ook wat desperaat aan. Zo van, we hebben alles geprobeerd. Ik heb iedere keer geprobeerd, tot voor kort, een maand geleden nog op het politieke partijcongres van de conservatieven, om mezelf en de partij en de regering een andere richting in te duwen.
Ja.
Ik heb iedere keer beloofd dat het anders zou worden. We gooien het gewoon allemaal in de lucht en we zien wel hoe het strandt. We zien wel waar het allemaal terechtkomt, hoe het valt.
Ja.
En dat, het heeft ook iets daarvan, vind ik. Dus een beetje met de moed der wanhoop-achtig.
Ja, het is een beetje gek inderdaad. Want,
want je hebt
congres...
350 Kamerleden. Sorry. Ja, sorry dat ik je ontbreek, maar je hebt 350 Kamerleden in je fractie. En geen één is er goed genoeg om die ministerspost te bezetten? Nou, misschien niet.
Ja, hoe denk je dat dit nou straks gaat als die ministers bij elkaar komen? Want ja, als ik nogal onzeker was over mijn eigen positie en wist dat ik zo goed als zeker de volgende verkiezingen ging verliezen, ja, dan weet ik niet of ik nou zo'n politiek zwaargewicht naast me zou willen hebben. Maar
nou, ik denk dat, kijk, de bedoeling was natuurlijk om ook van Sunak om David Cameron in zijn kabinet te trekken om daarmee de regering wat gewicht te geven.
Ja.
En zoals je zei, Cameron was 6 jaar premier. Hij won 2 verkiezingen. Hopelijk gaat het ook een beetje af op Sunak nu. En Cameron zelf heeft ook een uitstraling van iemand van, weet je, die kalm is in crisis. Iemand die ervaren is, die de weg weet naar internationale tops en zo. Die hoeft niet van onderaf aan te beginnen. En stabiliteit, dat is belangrijk. En ik denk dat Cameron echt een teamspeler is. Ik kan me voorstellen dat Cameron zijn plek weet. Vergeet niet, hij is ook niet in Londen veel. Hè?
Hmm.
Want buitenlandse zaken betekent natuurlijk dat je heel veel op reis bent. En ook interessant, denk ik, voor Sunak is, hij zal natuurlijk deelnemen, als hij in Londen is, aan kabinetsbesprekingen. Hij zal om die grote ovale tafel zitten in Downing Street. Maar ik denk dat Sunak hem gezegd heeft dat hij een groot deel van het buitenlandse beleid aan hem toevertrouwt. Er is vertrouwen tussen die twee, absoluut.
En is dat vertrouwen in David Cameron als minister van Buitenlandse Zaken eigenlijk terecht? Als we kijken naar zijn
nalatenschap.
Ik bedoel, in Libië
Precies.
ging het niet goed, in Syrië ging het niet goed. Om maar te zwijgen over het B-woord, wat niet uitgesproken mag worden in de Britse politiek. Maar ja, het is niet dat je denkt van dit is de grootste ster op buitenlands gebied van de afgelopen 30 jaar.
Nee, David Cameron was niet een onverdeeld succes als premier, afgezien nog van buitenland. Hij was ook de man inderdaad die dat hele psychodrama opstart in de conservatieve partij over dat B-woord.
Ja.
Brexit, de grootste buitenlandfiasco van Londen sinds Suez.
Mm.
Volgens mensen die dat veel beter weten dan ik. Maar afgezien daarvan, zoals je eerder ook al zei, hij begon als reactie op de financiële crisis van 2008 met die gigantische bezuinigingsronden die nog steeds doorgaan, waarmee de openbare sector aan de beademing ligt. Hij riep een halt toe aan al die investeringen in de sociale sector, met gevolgen waar wij het ook regelmatig over hebben. Hij was open en erg hartelijk en warm richting China. Ik weet nog hoe president Xi op staatsbezoek kwam hier, en hoe David Cameron hem in een kroeg trok in zijn kiezenstreek. En alle twee, heel veel foto's van alle twee aan de bar met een pint, weet je nog?
Ja, samen naar een voetbalwedstrijd.
En dat was allemaal onderdeel, precies. Dat was allemaal onderdeel van, zoals Cameron zei, een nieuw gouden tijdperk tussen China en het Verenigd Koninkrijk. Ja. En Chinese bedrijven werden ook echt gevraagd en gestimuleerd te investeren in het Verenigd Koninkrijk, inclusief telecomorganisaties.
Ja, Huawei.
Trouwens, dat is nu allemaal teruggedraaid. Hè? Dat is nu allemaal geschrapt.
Ja.
Ja, de Economist vandaag noemde Cameron een man die het Britse buitenlandbeleid verprutste en nu wordt ingehuurd om het te repareren.
Ja, wat ik me ook afvraag, what's in it for Dave? Wat heeft hij hier aan? Voor het geld hoeft hij het niet te doen.
Voor het geld hoeft hij niet te doen. Ik denk wat hij eraan heeft is wat je dan hoort via, en dat is geen geheim, is dat hij zich een beetje verveelde. Ik bedoel, hij had een aantal adviseursposten. Hij adviseerde heel omstreden China trouwens ook, hè, met de bouw van de haven in Sri Lanka.
Ja.
Hij had wat commissariaten. Hij was voorzitter van een Alzheimer-organisatie in Groot-Brittannië. Maar ik bedoel, hoeveel tenniswedstrijden per dag kun je spelen daarnaast? Ja. Hij verveelde zich, wil ik maar zeggen. De memoires waren geschreven. En dat is ook, ik moest er ook aan denken. Dat is ook zo interessant, vond ik, met Tony Blair. Want kijk, hij was nog relatief jong. Hij is nog relatief jong. Hij is 57, zoiets. En Tony Blair zei, die was ook een van de jongste premiers van de Groot-Brittannië toen hij de eerste verkiezing won voor Labour in 97. Toen zei hij ook, het was zo moeilijk in het begin. Het was zo ontzettend zwaar. Ik had slaaploze nachten van het uitoefenen van dat ambt. Hij zegt, en na 10 jaar, Tony Blair was 10 jaar premier. Hij zegt, en na 10 jaar was ik relatief jong en ik was zoveel beter als premier dan toen ik begon. En dan sta je op straat.
Ja.
Terwijl je toen eigenlijk veel beter
werk
had kunnen
doen. Geen
hetzelfde geldt natuurlijk voor David Cameron.
Ja. Het is geen logische baan om te hebben midden in je carrière natuurlijk. Want wat doe je daarna?
Nee, precies, wat doe je daarna? Dat is het probleem natuurlijk van alle premiers, presidenten.
Ja.
Wat doe je daarna?
Ja. En jij had het al over Blackadder. Een oud-premier die terugkomt voor een ministerspost. Dat is niet uniek, maar het is wel iets uit een ander tijdsgewricht. Het doet dan een beetje Victoriaans
precies
aan.
En dan de manier ook waarom die benoemd is natuurlijk. Dan denk je, ja, ja. Dat is zo 19e eeuws. Maar ik denk dat Sunak ook gedacht heeft, en afgezien dat David Cameron dus de boel zal stabiliseren, hè, meer cachet zal geven aan de regering.
Mm-hmm.
De chaos verder weg zal stoppen. En ook, en dat is toch belangrijk, weer tegen het licht van de rare, ondemocratische manier van benoeming. Hij oogt als een fatsoenlijk man.
Ja.
Hè, Dave Cam. Charmant, charismatisch, ziet er goed uit in zijn handgemaakte kostuums en zo. Heel erg. En dat is natuurlijk ook zijn opvoeding, zijn milieu, zijn klasse. En het feit dat hij er ook zijn hele leven op, zijn jonge jaren tenminste, op dure jongenskostscholen en privéscholen gezeten heeft. Al dat zelfvertrouwen, al dat heel vlot en makkelijk in de omgang. Het feit dat hij zichzelf ziet als leider en zich ook daarna gedraagt. Kijk, dat is wat telt in het Verenigd Koninkrijk. En misschien ook wel in het buitenland.
Ja, dat zou goed kunnen. En ik vraag me ook af hoe het zit met eigenlijk de gewone Brit. Want hoe wordt David Cameron momenteel in het VK gezien? Ik zou hem zelf nou niet bestempelen als de beste premier van de afgelopen 20 jaar. Maar als je kijkt naar wat er na hem kwam, ook niet de slechtste. Wat is een beetje het sentiment aan jouw kant van het water?
Ja, dat dus. Als ik er met vrienden over praat, vanochtend ook weer, dan kijk, de mensen die voorstander waren van Europees lidmaatschap hebben een bloedhekel aan hem.
Ja.
Want Cameron was de man die dat referendum moest uitschrijven. Of vond dat hij dat moest uitschrijven. En de Brexiters in mijn kring, jawel, ik heb ze, die zitten er. Die hebben een hekel aan David Cameron, omdat hij van huis uit zo'n felle pro-Europeaan is.
Ja. Ja,
en ik denk ook, maar algemeen is toch het gevoel dat als het de bedoeling is van Sunak om de verkiezingen te kunnen winnen met iemand als Cameron aan boord, dat dat echt veel te hoog gegrepen is.
Ja.
Het zal waarschijnlijk niet veel verschuivingen betekenen ten gunste van de Tories in de peilingen. Maar goed, dat moeten we dus echt afwachten.
Ja, en afgelopen maandag ging het op Twitter natuurlijk de hele dag over Cameron. En ja, tot mijn grote vreugde kwam deze oude viral video weer bovendrijven van oud-EastEnders acteur en tv-presentator Danny Dyer, die bij Piers Morgan aan tafel nogal onomwonden zijn mening gaf over David Cameron nadat hij was opgestapt in de nasleep van het verloren Brexit-referendum.
So what's happened to that twat David Cameron who called it on? Let's be fair.
I think you're referring to our former Prime Minister.
Yeah, but how comes he can scuttle off? He called all this on.
Yeah.
Yeah.
He has no regrets.
Where is he? He's in Europe, in Nice, with his trotters up. Yeah. Where is the geezer? I think he should be held account for it. He should be held account for it.
It's a valid point. A lot of people do feel...
Twat.
That
ik moet altijd lachen om die video nog steeds.
Twat. Where is the geezer? With his trottles up.
Ja, en zoals zelfs Piers Morgan moest toegeven, had Danny Dyer hier wel een punt. Want op het moment dat David Cameron dat referendum verloor, liep hij letterlijk weg. Hij hield het voor gezien. Hij had niet eens door dat zijn microfoon nog aanstond en liep vrolijk neuriënd weg om vervolgens op vakantie te gaan. En het heel dat Brexit debakel wat zich begon te ontvouwen, maar gewoon liet voor wat het was. Dat zijn ze toch niet vergeten in het Verenigd Koninkrijk?
Nee, maar wat had hij dan kunnen doen, Connor? Ik bedoel, jij schrijft een referendum uit. Je verliest het als premier nadat je je echt sterk hebt gemaakt voor bij de Europese Unie blijven.
Mm-hmm.
En dan, hoe kun je dan aanblijven als premier om dat Brexit-beleid wat jij niet wilde uit te voeren? Ik bedoel, dat zegt ook. Dat zegt niet iedereen, maar veel mensen zeggen dat ook. Hij had aan moeten blijven in 2016. Ja. En zoals je zegt, hij kondigde aan. Ik zie hem nog staan aan Downing Street. Hij kondigde aan. Buiten Downing Street. Ik heb verloren, twee referendums verloren. Het is niet aan mij om dit af te werken. Ik treed af. En hij draait zich om, niet weten dat hij de microfoon aan staat. En hij neuriet inderdaad. En hij zal ook die heel onverschillig aandoend Downing Street weer binnen. Maar naar de hand dacht ik, maar wat had hij kunnen doen? Je kunt ook inderdaad niet aanblijven. Maar wat men hem wel enigszins kwalijk neemt, is dat in 2013 heeft hij gezegd, kijk, ook als ik geen verkiezingen win en mijn partijleiderschap zit erop, dan nog vind ik dat je verplicht bent als Kamerlid, want je bent gekozen en die verantwoording heb je kiezers, ben je kiezers schuldig om terug te keren als backbencher.
Ja.
Nou, dat heeft hij nog geen seconde gedaan.
Dat doen er ook maar weinig. Hè? Theresa May, de uitzondering
precies,
van de afgelopen jaar.
Precies, Theresa May, absoluut. Boris Johnson's en Liz Truss, die zit ook nog op de backbenches.
Echt waar? Nooit
van
gezien.
Van de afgelopen oogst aan premiers. Reist veel, dus laat niet veel van zich horen. Maar inderdaad, Boris Johnson was ook meteen weg toen hij als premier moest aftreden.
Ja. En ja, hoe dit nou allemaal gebeurt, dat is zo'n cabinet reshuffle. Hè? Dan worden eigenlijk de portefeuilles kunnen gewoon midden in een ambtstermijn van een regering, kunnen die in één keer gehusseld worden. En het is misschien ook al interessant om over dat fenomeen aan zich te praten. Misschien zie ik iets over het hoofd, zou heel goed kunnen, maar ik geloof dat ik geen ander land ken waarbij ministers om de zoveel tijd ineens op een andere portefeuille worden gezet. In Nederland gebeurt dat ook niet vaak. Je hebt mensen die bijvoorbeeld ziek worden en vervangen worden. Je hebt mannen als Stef Blok en Wopke Hoekstra die klaarblijkelijk zo getalenteerd waren dat het niet uitmaakt op welk ministerie je ze neerzetten. Maar normaal gesproken zou je niet zo snel zien dat een minister van gezondheidszorg in één keer financiën gaat doen of vice versa. Waar komt dat vandaan, dat kan... zo'n reshuffle in de Britse politiek?
Nou, bij iedere nieuwe premier hoort een nieuw kabinet.
Ja.
En als je er inderdaad 5 premiers in 6 jaar hebt, dan wil dat nog in een stroomversnelling raken.
Ja.
En ja, maar zoals je zegt, het is een ongelooflijk fenomeen, die stoelendans. Het is onderdeel van het politieke drama hier. Wat je dus maandag ook zag, is dat de hele dag, vanaf het moment dat was aangekondigd dat Suella Braverman ontslagen was, en een kabinetswisseling zou gaan plaatsvinden, dan zie je mensen Downing Street inlopen, auto's stoppen, ministers lopen eruit, lopen richting nummer 10. Aan de overkant staan een heel leger van fotografen en mediamensen, dat allemaal te registreren en live uit te zenden, en verslaggevers.
Ja.
En dan wordt er geroepen, hey, meneer zo en zo, wat denkt u, wat wordt uw nieuwe post? Of als ze daar buiten komen, bent u blij met uw nieuwe ministerschap? Dus het is echt een hele stoelendans. David Cameron is de 7e minister op buitenlandse zaken in 7 jaar.
Ja.
He, en er is natuurlijk ook een hoop drama. Ik bedoel, nogmaals, het wordt allemaal rechtstreeks uitgezonden. En er zit ook een hoop drama. Ik herinner me gisteren bijvoorbeeld, of maandag, werd minister Coffey die kwam de straat inlopen. Dus iedereen verwachtte dat zij gepromoot zou worden en met een zwaardere post naar buiten zou komen. Maar foutmelding. Mevrouw Coffey was niet gezegd dat ze via een geheime achterom ingang naar Downing Street moest komen.
Oei.
Die wordt namelijk bewaard voor mensen die ontslagen worden. Dus zij dachten, oeps. Dus Theresa Coffey dacht dat ze een promotie kreeg en ze kreeg het niet. Maar iemand had niet verteld dat ze via een andere manier naar binnen mocht. Dus als je weet, net zoals David Cameron, als je weet dat je gevraagd wordt de dag daarvoor, kunt u over een half uur of kunt u morgenochtend of kunt u om 2 uur zo laat in Downing Street zijn, dan weet je als je het telefoontje krijgt en echt de dagen daar die daaraan vooraf gaan, iedere Kamerlid slaapt met zijn telefoon, weet je, die is niet van zijn telefoon weg te slaan, die is daarop voorbereid. En als je weet, nou, je wordt gevraagd om naar nummer 10 te komen, dan is dat goed nieuws.
Ja.
Maar het gebeurt ook wel dat mensen die post niet willen. En dan wacht de media aan de overkant van de straat, aan de andere kant van de stoep. En die beginnen natuurlijk ook, en dat is allemaal live, te speculeren. Wil die en die naar binnen ging die post wel, op welke post zou die gekregen hebben? Wil die dat ministerschap of wordt er nu onderhandeld? Is hij niet blij? En wat gebeurt er dan? Daar zijn echt met dit soort stoelendans zijn tientallen mensen mee gemoeid.
Ja. En welk doel dient die hele stoelendans? Wie heeft hier nu iets aan? Ik neem aan premier Sunak.
Dat is het probleem. Wie heeft hier wat aan? Kijk, de manier waarop het gebeurt is dat een goed voorbeeld is het voorbeeld van Sunak, die een jaar geleden hoopte partijleider te worden.
Mm-hmm.
Hij had het eerder geprobeerd, het is niet gelukt. Deed nog een gooi naar de top, maar had de steun nodig van Suella Braverman. Hij had haar nodig om stemmen van de rechtervleugel van de partij te krijgen en zo dus dat leiderschap te winnen. Maar dan heb je je premierschap en dan ga je kabinet samenstellen. En dan weet je dat Braverman voor haar steun iets verwacht. Dus niet iets voor niets,
ja.
Begrijp je? Dus zij kreeg een zware ministerspost. Ook al was ze een week daarvoor ontslagen, Sunak haalde haar weer terug als dankzegging voor haar steun. En ook om de rechtervleugel van de partij binnenboord te houden.
Ja.
Maar kijk, je kunt je de gevolgen wel voorstellen. Als je zo vaak een wisseling hebt. Er was, herinner ik me, met die 5 premiers in 6 jaar, was er vorig jaar een tijd waarop 5 ministers binnen 4 maanden minister van onderwijs werden.
Ja.
Waarvan 2 niet langer dan 36 uur zaten.
Ja, dat is hopeloos natuurlijk voor het beleid.
Precies. In totaal, wat betreft minister van onderwijs, waren in Groot-Brittannië 10 ministers van onderwijs in de afgelopen 13 jaar.
Hm.
Maar kan je daarboven? Zeker wel. De afgelopen 7 jaar waren er 16 staatssecretaris van volkshuisvesting.
Oh ja, want dat is helemaal geen belangrijk thema natuurlijk.
Met een acute woningnood is dat geen belangrijk thema. Ja. Dus 16 staatssecretarissen op volkshuisvesting in 7 jaar. Gevolgen, natuurlijk enorme gevolgen voor het beleid, voor de aansprakelijkheid. Wie is er verantwoordelijk voor die post als je dan toch over een paar weken misschien wel weer buiten staat?
Ja. En hoe wordt hier naar gekeken in het VK? Vinden zij dit uit gewoonte nog wel een beetje normaal, die hele reshuffle? Of vinden zij het toch ook een beetje vreemd?
Nee, de meeste Britten zijn zich daar wel van bewust dat dit te ver gaat. En dat de afgelopen 6, 7 jaar eigenlijk sinds Brexit, sinds Theresa May de zaak overdroeg aan Boris Johnson, de term chaos voortdurend op de Britse regeringen gegooid zijn, naar de Britse regeringen gegooid zijn als term, hè, die toch het beste de lading dekt. En daarom was de hoop ook van Rishi Sunak terecht, en dat heeft hij ook gedeeltelijk zeker verwezenlijkt, dat hij in ieder geval een einde zou maken aan de chaos.
Ja, toen had hij natuurlijk buiten mevrouw Braverman gerekend. Je zei het eigenlijk net al, hij had haar nodig, hè, om die steun te houden van de rechterflank van de conservatieve partij. Nu is ze ontslagen en David Cameron, een soort oercentrist, die helemaal niet goed ligt volgens mij bij diezelfde rechterflank van de partij, daarvoor in de plaats. Betekent dat hij ze niet meer nodig denkt te hebben? Of ligt dat genuanceerder?
Ik denk niet dat hij anders kon met Suella Braverman. Je weet, je hebt hier een gezegde. Hou je vrienden dicht bij je, maar je vijanden nog dichter bij je.
Ja.
En ook, kijk, het is beter wat dat betreft om iemand in de tent te hebben die naar buiten pist, dan iemand buiten de tent die naar binnen pist. Mm. Het probleem met Suella Braverman was dat ze en in de tent zat en tegen Sunak aanpiste, zoals iemand zei. En meerdere keren.
Ja.
Meerdere keren. Kijk, afgelopen dinsdag was echt het hoogtepunt of dieptepunt. Toen ze het had nogmaals over dakloosheid en woningcrisis gesproken. Ze had het over dakloosheid als een lifestyle choice.
Jongen, ja.
Op dat moment had Sunak een ontmoeting met David Cameron. Een dag later zei Suella Braverman dat de politie demonstraties, pro-Palestina demonstraties, iedere zaterdag worden gehouden in Londen, dat haatmarsen waren. En weer later verweet ze de politie te sympathiseren met linkse demonstranten.
Hmm.
Maar tegen die tijd, denk ik, had Sunak al zijn besluit gemaakt. Hij had toen al besloten dat Braverman van haar post ontheven moest worden, afgezet moest worden. En dat er een stoelendans plaats moest vinden, waarbij dus ruimte gemaakt werd voor David Cameron.
Ja, en nou is ze ontslagen. Betekent dat Sunak van haar af is?
Oh nee, want ze heeft al gedreigd nog van zich te zullen laten horen.
Hmm.
Maar ik weet bijna zeker dat er vrij veel Britten sympathiseren met wat ze zegt. Dat vrij veel Britten zich echt kiezers kunnen vinden in haar beleid wat betreft de bootjesmensen. Vinden dat er te veel vluchtelingen zijn in het Verenigd Koninkrijk. Dat de migratie te groot is. Dat de Britten geen grip hebben. Dat het dichtgooien van de grenzen veel makkelijker, veel beter moet. He, dat was toch het grootste onderdeel, haar dossier. En ik denk zeker dat zij op sympathie daarom ook kan blijven rekenen bij de conservatieve vleugel van de fractie.
Ja.
Maar gek genoeg valt dat eigenlijk wel mee. Er zijn een paar bijeenkomsten geweest sinds ze ontslagen is. En die zijn in Westminster. En die zijn niet echt goed bevolkt geweest. Er zijn maar een stuk of 7, 8, 9 Kamerleden geweest. Hè, van de fracties van 350.
Ja.
Die moeite vonden om op te komen draven. Om steun te betuigen aan Braverman. Dus het is heel moeilijk te zeggen op dit moment. Is ze uitgerangeerd? Of gaat ze na de volgende verkiezingen, mochten de Tories die verliezen, een worp doen naar het leiderschap? En is dit allemaal bedoeld om zelf partijleider te worden? Maar ik denk dat dat te cynisch zou zijn, te concluderen dat ze alleen met die harde rechtse taal uit is op leiderschap van de partij. Ik denk echt dat ze gelooft in haar beleid en gelooft in wat ze zegt.
Lia, we moeten het ook nog hebben over de meest invloedrijke theedoek van het Verenigd Koninkrijk.
Ja, ik weet niet of jij wel eens nagedacht hebt over jouw status, jouw sociale klasse.
Nou.
Maar in Engelse context kan ik je nu zeggen, Conor, jij bent ordinair.
Oh ja, zeker.
Ik ook trouwens. Want wij maken podcasts. En het maken van en het luisteren naar trouwens podcasts is heel erg gewoon. En dat weet ik, want dat zegt de guru hier van de Britse etiketten en de onberispelijke smaak. De 84-jarige Nicky Haslam, binnenhuisarchitect, afstammeling van koningin Victoria. En die denkt het hele jaar denkt hij na over waar hij zich aan ergert. Zonder trouwens uit te leggen waarom. En dat drukt hij dan af op een theedoek.
Ja.
En dit jaar, even kijken, dit jaar zegt hij wat absoluut niet kan, niet door de beugel van fatsoen, is muziek, het Noorderlicht, kreeft bestellen, autorijden, Wimbledon, festivals, oh ja, ook van je ouders houden. Hier zou Freud het over te zeggen hebben. En hit, wat mij betreft, The Royals. Vooral William en Kate, de Waleses dus. En hun kinderen als ze allemaal in het blauw gekleed zijn. En Hortensia, helemaal, daar ben ik het helemaal mee eens. Hortensia, die stond trouwens op de lijst van vorig jaar.
Ja,
en mensen die 110% zeggen, weet je wel, daar ben ik 110% voor, 110% tegen.
Ja, dat is ook
kussens
common.
Op bed, kan ook niet.
Hmm.
Ja, kan ook niet. Maar aardbeien. En weet je, het feit dat hij die lijst afdrukt op theedoek en dan verkoopt online, dat vind ik nou ordinair.
Ja, dat is wel een beetje gek, hè? Maar het is wel grappig, want die theedoek, het is ieder jaar, als hij hem maakt, is het een stuk waard. De grootste krant ook, in de Financial Times. Die theedoeken, die verkopen ieder jaar stijf uit.
Tuurlijk verkopen die. Maar je moet niet, ja, ik weet niet of hij weet aan wie hij ze verkoopt en wie inderdaad de grootste afnemers zijn, maar het zal niet de upperclass zijn, denk ik, want die trekt zich ook echt van niemand wat aan.
Moeten wij ook een theedoek maken, Lia?
Ah, wie weet.
Nou, gaan we eens even kijken wat er mogelijk is.
Laten we dat doen.
Dankjewel voor deze week, Lia.
Graag gedaan.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.